Misschien zomaar een gekke vraag. Het is ook een rare inleiding misschien, maar toch. Kent u het verschil tussen kussen en zoenen? Er is een groot verschil. En als u goed oplet, kunt u er nog wat van leren. Het woordenboek. Kussen. Een vierkant gevulde zak waarop men het hoofd kan neerleggen om te rusten. Althans, dat is de figuurlijke betekenis. De tweede betekenis is een uiting van genegenheid of begroeting. Je kent dat wel, denk ik. Voor degenen die al getrouwd zijn, als je zo met je trouwen, dan begint de receptie. Mensen, aan het eind van de receptie heb je geen lippen meer over, hè? Dat is dus kussen. Ja. Nu zoenen. Begroeting door een kus te geven. Of vrede aanbrengen, vergiffenis schenken, blijk van eenheid en harmonie. Gewoon het Nederlands woordenboek hoor, dat is zoenen. Dus als u nou niet het verschil kent, hè? Het is maar waar u zich beter bij voelt, bij kussen of bij zoenen. Maar in de Bijbel wordt dan ook nog genoemd de heilige kus. Eigenlijk zou dat moeten vertaald worden met de heilige zoen. Dat betekent het volgende. Een begroeting door een kus met de hartsgesteldheid de ander te aanvaarden met zijn gebreken. Een uiting van aanvaarding, eenheid en harmonie. Heb u elkaar vanmorgen de heilige kus gegeven? Dan zeg je, de heilige zoen, sorry. Dan betekent het, ik aanvaard je als mijn broeder. Ik zoek harmonie met jou en ik wil met jou in harmonie, in eenheid leven. Zomaar even een korte inleiding op het thema. Want daar zit ook het woordje zoenen in. Zelfs het zoenoffer is daarvoor nodig. Er wordt een losprijs betaald, een zoenoffer. We zullen daar zo nog wel op terugkomen. Maar afgelopen zomer gingen mijn vrouw en ik door Duitsland heen. En toen op een gegeven moment, je schrik je wild, dan kom je zomaar op de foto. Ja, net hard gereden. Als het nou een mooie foto was, maar ik stond er echt belachelijk op. En dan moet je dan ook nog €45 voor betalen. Dat komt omdat je de wet hebt overtreden. En dan moet er een losprijs betaald worden, in dit geval een boete. En als je die dan betaald hebt, dan is het weer goed. Vroeger was het zo, als je je boete niet betaalde, dan mocht je Duitsland niet meer in. He? Nou, dan moet je kijken hoe belangrijk zo'n losprijs, zo'n boete betalen is. Elke overtreding kent een boete. Ook in onze wet is dat zo bepaald. En als je het naar de Bijbel toe gaat kijken, dan is de boete die staat op het in opstand komen tegen God, of het ingaan tegen zijn wil, of het overtreden van zijn wet, of het niet leven zoals God het leven bedoeld heeft en gegeven heeft, daar staat maar één straf op. En dat is de dood. Ja, en die boete kunnen we niet voldoen om verder te kunnen leven. Ja, want dan heb je geen leven meer. Wie kan dat betalen? God is heilig. En om met hem te kunnen leven, is het nodig dat wij heilig leven. Geen mens is in staat om die boete te betalen. Er komt bij mij regelmatig een vraag. Ik weet niet of jullie die ook wel eens hebben gehoord. Normaal krijg ik trouwens zo'n knippertje om dat apparaat te bedienen. Ah, u doet dat voor me. Of moet ik hem ophalen? Ja. Hebt u even een momentje? Dank u wel. Ja, hier bij de EGS kan je nog alles wat beleven hoor. We hebben het al over zoenen gehad en nu gaan we een wandeling maken. Ja. Dat zal waarschijnlijk aan mij liggen hoor. Het volgende plaatje als het mag. Hieronder moet ik knippen. Oh. Nou, dat geeft niks. Misschien dat u hem voor me vooruit wil zetten. Nou is dit wel een heel mooi plaatje, vindt u niet? Er komt bij mij wel eens een vraag. En die vraag is, als God liefde is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Kent u die vraag? Ja? Ja. Het is meestal een oprechte vraag, hoor. En je hebt de neiging om dan maar te zeggen, ja, daar heb je ze weer, die zijn tegen ons. Maar is dat niet zo? En heb u daar een antwoord op? Wel, als God al het kwaad uit de wereld moest doen, kwaad wat vooraf gaat aan een overtreding, dan zit de Heere God met één probleem. Want het kwaad zit in ons allemaal. En als God het kwaad uit de wereld zou willen helpen, dan zal hij ons allemaal moeten vernietigen. Toch? Dan heb je een wereld waarin geen overtredingen meer gedaan worden door de mens. En daarom heeft de Heere God, omdat hij dat niet wilde, iets ingesteld wat plaatsvervangend voor de zondaar de schuld kan dragen. En dan zit je midden in de offerdienst. Hij zit al op de volgende. Ah, ziet u? Het doel is van de offers is niet alleen de zonde te bedekken, maar kijken we eens naar dat andere. De relatie te herstellen. Want als je een overtreding hebt, is het niet alleen zo dat je naar God toe zondig bent, maar stel je voor dat ik u een schop geef, dan zitten we met een probleem dat ook onze relatie een deuk oploopt. Dus kwaad heeft gevolgen ook in de relatie onderling, niet alleen met de Heere God. En dan komt dat laatste. De Heere God heeft de offerdienst ingesteld, in het bijzondere Yom Kippur, zodat u een nieuwe start krijgt om nu wel rein te leven. Te leven naar Gods wil. En als je dat laatste niet gaat doen, of het verlangen hebt om te gaan doen, dan heeft het eerste totaal geen betekenis. Als je Jesaja 1 leest, Jesaja is trouwens prachtig om te lezen. Hè? Prachtig, prachtig Bijbelboek. Maar als u Jesaja leest, dan ziet u al gelijk. Dan zegt de Heere God, volk, jullie zijn doodziek. Van de voedsel tot aan je kruin toe. Waarom? Omdat je elkaar het leven zo zuur maakt. Door niet te leven zoals ik wil dat jullie leven. Door tegen mij aan te schoppen. En dan breng je toch je offers. Stop er alsjeblieft mee, want ik walg ervan. Want jullie gaan gewoon door met zondigen en dan hebben die offers van mij alleen maar een walgende geur. Nou, dat is Jesaja. Dus onthoud, als we het gaan hebben over Yom Kippur, over de offers, dan heeft het als doel dat we rein gaan leven met God, maar ook met elkaar. Misschien als ik hem een keer laat vallen, dat hij het dan doet. Daar komt hij hoor. Kunt u trouwens lezen? Nee, niet echt hè. Het bijzondere in de kalender van Israël is dat je twee keer een nieuw jaar hebt. Weet u dat? Eigenlijk een soort dubbele agenda die de Heere geeft. Allereerst als ze bevrijd zijn uit Egypte, dan begint het in de eerste maand, dat is Nissan, met een geestelijk nieuwjaar. Je bent verlost uit de slavernij en je begint een nieuw leven. Dat was het eerste nieuwjaar die de Heere God instelde. En het begon natuurlijk vrij snel al met het schoonmaken van je huis, het slachten van het offerdier en dan kreeg je Pesach. Dat is het begin van het geestelijke nieuwjaar, zou je kunnen zeggen. En als je Pesach had gedaan en je had met elkaar het offermaaltijd gegeten en beleefd dat de Heere je bevrijd hebt uit de slavernij, bij Israël uit Egypte, bij ons uit de zonde, dan kwam het volgende feest, namelijk allereerst het feest van de ongezuurde koeken, van eenvoud en van reinheid, om vervolgens te komen tot het wekenvleesfeest, het Pinksterfeest. Nou, we gaan niet heel die agenda langs, anders wordt het nogal laat. Maar dan komt er een tweede nieuwjaar aan. En dat is in de maand, u kunt het daar zien, Tishri. En in die maand begint met Rosh Hanukkah het nieuwe jaar. En dat was 2 weken geleden. En dan krijgt Israël 10 dagen de tijd. Dus tussen het blazen van de shofar om het nieuwe jaar aan te kondigen. Dit jaar was het jaar 5785. Dus ze lopen iets op ons voor. Alhoewel, Sabbatseeuw begint bijna. Maar na het nieuwjaar, als de trompetten geklonken hebben, de shofar geklonken heeft, dan gaat Israël 10 dagen nadenken. En waar moeten ze over nadenken? Ze moeten nagaan denken over, hoe is mijn relatie met de mensen om me heen? Hoe is mijn relatie met God? Maar ook, hoe is mijn relatie met de mensen om me heen? En dan kregen ze 10 dagen de tijd om dat te gaan herstellen. Om er naartoe te stappen, je fouten beleiden en om die relatie te herstellen. Sommigen deden dat met cadeautjes, tenminste vandaag de dag is dat een beetje de gewoonte. En dan kwam het grote feest, de Yom Kippur, de dag van verzoening. Ah, die 10 dagen, dat is Yamim Noraim. Dat is het Hebreeuws. Dat is makkelijker dan 10 dagen van, maar past het er niet naast. Hij doet. Oh, die klik ik door, want dat hebben we al gehad. Er is tussenuit gehaald. Anders dan is het een hele grote bijbellezing. Ik wil met u beginnen in Leviticus 16 vanaf vers 7. Hij moet de beide, dat is de identieke bokken, 2, nemen en die voor het aangezicht van de Heere plaatsen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Het volk stond er overigens omheen. Aharon moet namelijk het lot over de 2 bokken werpen. 1 voor de Heere en 1 lot voor de weggaande bok. Dan moet Aharon de bok waarop het lot voor de Heere gevallen is aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heere geplaatst worden om daarmee verzoening te doen, door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. Daarna moet hij de bok slachten, dat is de eerste bok dus, die als zondoffer voor het volk bestemd is. Het zondoffer, hè? En zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft. Dat was een offer die hij voor zichzelf en zijn gezin moest brengen. En dat op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de overtredingen van de Israëlieten en vanwege hun overtredingen overeenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook doen met de tent van ontmoeting die bij hen staat, te midden van hun onreinheid. En dan lees ik u nog vers 21 en 22. Aaron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheid van de Israëlieten beleiden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van het bok leggen en hem door de hand van een man die daarvoor gereed staat de woestijn insturen. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet aan de bok de woestijn insturen. We gaan weer even naar het begin. Even het begin nog een keer. Hij moet de beide identieke bokken nemen en die voor het aangezicht van de Heere plaatsen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aaron moet namelijk het lot over 2 bokken werpen. 1 lot voor de Heere en 1 lot voor de weggaande bok. De teksten staan er al onder. Die moet ik eigenlijk, als ik klik, komen ze pas tevoorschijn. Dus lees nog even niet verder, goed? Het was namelijk zo dat er 2 bokken werden uitgekozen die identiek waren. Verder in Numeri staat dat de bok 1 jaar oud moest zijn, gaaf, zonder gebreken. En die werden voor de gemeente geplaatst, die er omheen stonden, maar ook voor Aaron en de tent van de Heer. En daar werd er een lot geworpen. Het was een zakje met 2 stenen en dan werd de ene bok aangewezen en een steen werd op zijn hoofd gelegd. En als die steen stond weggestuurd, dan mocht hij blijven leven om weggestuurd te worden. En als er stond voor de Heere, dan werd het geofferd. Zo stonden beide bokken eigenlijk voor een oordeel. Want het ging met geen van twee de bokken goed hoor. Als je soms denkt dat die weggestuurde bok het goed er vanaf bracht. Maar meestal leefde die ook niet erg lang. Beide bokken stonden dus voor een oordeel. En het hele ritueel wat we net hebben gelezen had een doel voor Israël. Namelijk die nieuwe start maken met de Here, te leven in verzoening. Maar al die offers waren slechts ter bedekking van hun zonde. Die konden de zonde niet wegnemen. Het was slechts plaatsvervangend, maar het bedekte de zonde. En als we in het Nieuwe Testament gaan lezen, dan krijgt het een openbaring in de Heer Jezus Christus. Want al die offers die wezen heen naar de Heer Jezus en het offer wat hij bracht. En het begin al met het begin. Er werden twee identieke bokken geplaatst in het midden van het volk, of eigenlijk voor het volk. Dan moet ik denken aan het moment dat de Heer Jezus en Barnabas voor de ogen van de Heer geplaatst werden. Hè, voor het volk geplaatst werden. Met nou, wie moet ik vrijlaten? Hè? Dat is dan het verzoek van Pilatus. En weet je dat die ook twee identieke personen waren? Wie was Jezus? Jezus was de... U mag antwoord geven hoor. De Zoon van God. Als u het niet zegt, dan zeg ik het wel. De Zoon van de Vader, de Hemelse Vader. En weet u wat Barabbas betekent? De Zoon van de Vader. Zo worden twee, niet identieke mensen, maar wel twee mensen die identiek zijn als het om naam en om wezen gaat, die worden daar geplaatst voor het volk. En het volk mag ook het lot werpen over de toekomst van deze twee. En het volk doet dat ook. En die zeggen, laat Barabbas maar vrij. Maar Jezus kruisigt hem. Hij wordt het offerbok wat voor onze zonde geslacht wordt. Zoals we ook vanuit de Pesach kennen. Dat is de eerste bijzonderheid. Er staat ook nog wat onder. En dat is dat de Heer Jezus een mens werd, gelijk aan ons. Dat is een wonder als je erover na gaat denken. Waarom werd God een mens? Zoals u en zoals ik. En legde die al zijn goddelijke macht en waardigheid af om identiek te zijn aan u en aan mij. Waarom? Waarom vernederde de Heer Jezus zich zo dat hij een schepsel werd, alhoewel hij de schepper was? Om identiek te zijn met u en mij. Wel twee redenen. Drie. Allereerst is het om u te laten zien wie God werkelijk is. In zijn gedrag, in zijn woorden, in zijn daden. En daarin een voorbeeld te geven voor u en mij, hoe we kunnen leven zoals God het bedoeld heeft. Rein. Maar ook een derde reden. Hij werd identiek aan u en mij om onze plaats in te kunnen nemen. Om in onze plaats te kunnen sterven. Maar dan als mens zonder zonde. Zo werd de Heer Jezus de zondebok. Maar eigenlijk is dat geen goede vertaling. Want dat is degene die is weggestuurd. Zo werd de Heer Jezus het slachtoffer. De losprijs. En stierf hij in onze plaats voor al ons. Zijn bloed is het enige wat ons vrijkocht van al onze zonden. Want dat is de losprijs. Want in het bloed zit het leven. En wie zijn bloed geeft voor de ander, geeft het leven aan de ander. Maar sterft zelf. Zo werd de Heer Jezus de losprijs om u te lossen uit de zondemacht. Om u te bevrijden uit de slavernij. Dan moet de Aaron de bok waarop het lot voor de Heere gevallen is aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Daarna moet hij de bok slachten die de zondoffer voor het volk bestemd is en zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen, zoals hij met het bloed van een jonge stier gedaan heeft. En dat op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Dat verzoendeksel was ook heel bijzonder. Ik moet u even terugnemen naar de tabernakel. Degene die die cursus vorig jaar hebben gevolgd, die weten precies, maar niet iedereen was daarbij. Het verzoendeksel was eigenlijk het deksel op de ark. Klopt, hè? Ja. Van welk materiaal was die? Zuiver goud, heel goed. En wat stond er op dat verzoendeksel? Twee gerubs, ja. En de vleugelen van die gerubs raakten elkaar. En zo kreeg je eigenlijk een ronde ruimte. Boven het verzoendeksel en onder de vleugels van de gerubs. En wat gebeurde met die ruimte? Oeh. Als de wolk stilstond, dan moest het volk die tabernakel op gaan bouwen en hun eigen hutjes. En dan kwam de heerlijkheid van de Heere naar beneden en vulde de tempel met zijn aanwezigheid. En die rustte op het verzoendeksel tussen de vleugels en onder de vleugels van de gerubs. Gods heerlijkheid rustte dus op dat verzoendeksel. Die kineret, zo is dat dan in het Hebreeuws. Die de ark afsloot. En daar ontmoette de hoge priester dan de Heere God mee. En daar moest dat offerbloed gebracht worden. Om verzoening te bewerken tussen God en tussen ons. Dat bloed, als wij het in onze kleding krijgen, dan weet je niet hoe gauw dat je de melk met zout op moet doen, want anders dan krijg je het er nooit meer uit. Maar dat bloed reinigt ons van al onze zonden. Alleen dat bloed voldeed voor Gods aangezicht. Zodat de toegang voor u en voor mij tot God geopend werd door de Heer Jezus. Daarom zei hij ook, ik ben de weg tot de Vader. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Want dat was het enige offer wat God aanvaarde in onze plaats. Omdat het rein bloed was. Omdat de Heer Jezus niet zondigde. Er staat ook nog een tekst onder. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeet is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloven in Jezus Christus. Tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als het middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, vanwege het voorbijgaan aan de zonde die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Geloof in het offer van de Heer Jezus Christus, dat Hij voor jouw zonde is gestorven, is de enige weg tot de Vader, reinigt en redt de losprijs. Weet u, bij geen onderscheid vind ik het ook zo mooi. Dat woordje onderscheid, dat kom je eerder tegen in de gelijkenis van de Heer Jezus over de bruiloft. Misschien kent u dat nog, die gelijkenis wel. De vader die maakt, of de koning die nodigt zijn genodigde uit om het bruiloftsfeest te vieren. Want zijn zoon gaat trouwen en die vertikken het om te komen. Ze hebben allemaal smoesjes. En dan nodigt de koning ze nog een keer uit. En dan mishandelen ze zelfs degene die uitnodiging brengt, de knechten. En uiteindelijk zegt hij tegen zijn knechten: ga naar de hoeken van de straat en ga op de kruispunten staan en nodigt alle. Weet u wie ze dan moeten nodigen? Het staat er hoor, lees het maar na, in Lucas en Matthäus. De goeden die niet voldoen en de slechten die helemaal niet voldoen. Beide, er is geen onderscheid bij God. Hij nodigt alle mensen. Of je hier nu zit met een onbeschreven strafblad, of dat je hier nu zit met overtredingen omdat je te hard hebt gereden, of om allerlei andere redenen. We voldoen geen van allen. En alle worden genodigd om te komen geloven, om naar het kruis van de Heer Jezus te gaan. Want daar vindt de vergeving plaats. En dat geeft toegang tot Gods troon. Kijk. Want ook de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs. Voor jou en voor mij. U kent nog wel die gelijkenis van die parel. Er was een koopman die zag een parel. Dat vind ik zo'n prachtig beeld. Dat moet u voorstellen. Hij is op zoek naar een parel. En daar vindt hij me een parel. En die koopman die verkoopt alles wat hij heeft. Die geeft alles op wat hij heeft om die ene parel te kunnen bezitten. En weet u wie die parel is? Dat bent u in de ogen van de Heer Jezus, in de ogen van God. De Heer Jezus gaf alles op. Alles, zelfs zijn leven. Omdat hij u zo kostbaar vond. En om u te redden. Om u te bezitten als zijn eigendom. Dat staat er. Zijn leven gegeven als een losprijs. Koffer in het Hebreeuws mag u wel vergeten hoor. En in het Grieks is dat anti-lutron. Anti is tegen, dat kent u wel. En lutron is prijs. De prijs die betaald moest worden om bijvoorbeeld een slaaf uit de slavernij vrij te kopen. Of om iets te kopen, dan moet je een tegenprestatie leveren. Een tegenprijs betalen. Dat was het leven van de Heer Jezus. En de Vader betaalde die prijs om u te verlossen en u zijn kind te kunnen noemen. Er staat nog een prachtige tekst achter, Romeinen 5. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Sterker nog, of waren er nog niet eens. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij toen wij vijanden waren met God, verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. De schuld is weg. Het oordeel is weg. Omdat het ene bokje is gestorven. In onze plaats. De straf gedragen heeft. Maar er is meer. Aaron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen. En al de ongerechtigheid van de Israëlieten belijden. Al hun overtreding overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen. En hem door de hand van een man die daarvoor gereed staat de woestijn insturen. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn insturen. Ik heb daar het Hebreeuwse woordje weggelegd, maar het vind ik zo'n prachtig woordje, semika. Daar kom je tegen in bijvoorbeeld Psalm 139, waarbij David ook zegt, hij kent mij zitten en mij staan, te van verre kan aan mijn gedachten. En er staat er, en hij legt zijn handen op mij. En dat is me totaal te wonderbaar, te verheven. Ik kan daar niet bij. God die één wil zijn met ons. Hè? En in dit geval worden ze het bokje en de zonde van het hele volk worden één. Die worden één. Zodat het bokje kan sterven in de plaats van, of de dier dan weggezonden kan worden in plaats van Israël. Die eigenlijk weg hadden gestuurd moeten worden van voor Gods aangezicht. God wil het volk bij zich houden. Hij wil te wonen te midden van zijn volk. En daarom komt dat bokje. En daarom legt die priester de handen op dat bokje. En ik denk, als hij al mijn zonden moet opnoemen en al mijn ongerechtigheden, dan komt er geen einde aan die dag. Maar het ging in trefwoorden. Alle geboden, alle 10 geboden werden genoemd. En al die geboden, daarvan zei de hoge priester: Heer, we hebben gezondigd voor u en voor elkaar. We hebben u tekort gedaan en we hebben elkaar tekort gedaan door deze zonde. Door deze zonde. En zo werd het bokje één met het volk. En werden alle zonden op dat bokje gelegd. Simika. En wij leven onder Gods zegenende handen. Ziet u dat, die handen die voor de Heer Jezus het offer betekenden. De zegenende handen worden voor u als u leeft met God. Onder zijn geest. We gaan ermee verder. Want ik werd zo ontroerd. Doordat, ik ben geen Hebreeuws kenner. U moet me niet denken dat ik al. Maar je onderzoekt die tekst. Dat mag ik voor u doen. En dan kom je bij dat woordje aan. Kazera. En dan zegt het Hebreeuws woordenboek. Waar niemand bij kan. Onverenigbaar. Compleet afgesneden. Als ik een bloem in de vaas wil zetten en ik knip hem af, kan ik hem nooit meer verenigen met zijn wortels. Dat is onmogelijk. Onbewoond land. Onbereikbaar. Buitengesloten. En dan kom je dat woord tegen. En dan ontroert me dat zo. Hij doet het weer niet. Ja, zie je? Hij doet wel hoor, die meneer doet wel. Ik begin met de onderste tekst, want dan vind je dat zo mooi. Hè? Jesaja 53, voor degene die dat nog nooit gelezen hebben. Prachtig hoe 700 jaar voor Christus het offer van de Heer Jezus voor al onze zonden getekend wordt. Het lam wat onze plek inneemt. En dan staat er, hij is uit angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Van Israël. Jesaja 44 staat hetzelfde woord, maar dan als uitdelligen. Been kan deze dingen, Jacob, Israël, want u bent mijn dienaar. Ik heb u geformeerd, u bent mijn dienaar, Israël. U zult door mij niet vergeten worden. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw zonde als een wolk. Keer tot mij terug, want ik heb u verlost. En hetzelfde Hebreeuwse woord vind je ook in Psalm 103, vers 12. Zover het oost is van het westen, zover heeft hij onze overtreding van ons gedaan. Elke keer precies hetzelfde woord. Waarom was hier niet één lammetje genoeg en waarom moesten daar twee bokken zijn? Ik heb er lang over nagedacht. Ik weet niet of u er wel eens over nagedacht heeft. Dat bokje wat geslacht moest worden, begreep ik. Maar dat bokje wat weggestuurd moest worden voor Azazel, waarvan niemand precies de afkomst weet en de betekenis ervan. Wat is daar de bedoeling van? Wel, dat bokje werd afgesneden, onverenigbaar. De zonde werd van het volk afgesneden en is onverenigbaar. Komt nooit meer terug. Is niet meer met het volk te verenigen. Dat betekent, als de Heere God uw zonde vergeeft, dan zijn ze afgesneden en daar kan je nooit meer op terugkomen, want het is er niet meer voor u. Onbereikbaar. Het onbewoonde land. Afgesneden van u. Onverenigbaar. Zover het oosten is van het westen. Het staat niet noorden van het zuiden, want je hebt een Noordpool en een Zuidpool, dus dan kan je zo. Maar als je naar het oosten gaat, kan je door blijven lopen, jongens hoor. Je komt nooit aan het eind. Blijf altijd een oosten en dan blijf altijd een westen. Zover. Je kan altijd zoeken, maar voor God is het weg. En waarom wordt dat nu zo gesymboliseerd? Wel, als die zonden weg zijn, krijgt u een nieuwe kans. Bent u heilig en rein. Kunt u niet alleen uw relatie met God is hersteld, maar u kunt ook zelf gaan herstellen. Dat was de betekenis van Yom Kippur. Een nieuwe start. Relaties herstellen met de mensen om je heen, maar ook met jezelf. Er is een mogelijkheid om rein te leven, namelijk met God. En je krijgt een nieuwe start. Israël kreeg elk jaar een nieuwe start om nu wel te leven overeenkomstig zijn volk. U krijgt een nieuwe start, dat mag vandaag zijn. Als u uw leven aan de Heere geeft en als u gelooft dat de Heer Jezus uw offer gebracht heeft, dan krijgt u een nieuwe start. Niet zomaar een nieuwe start om dan maar weer je oude leven te gaan leven. Nee, een nieuwe start om nu daadwerkelijk rein te gaan leven. Anders heeft het offer geen zin. Kan je het net zo goed wegdoen. Nee. Ik ben pas bij iemand geweest die vertelde, 17 jaar geleden ben ik gedoopt. Die leefde in allerlei onreinheid en ik zei, ik geloof er niks van. Je bent misschien wel kopje onder gegaan, maar je bent echt niet gedoopt. Want je hebt je oude leven gewoon voortgezet en het is nog gekker geworden. Dan moet je niet zeggen dat de Heer Jezus voor je zonde is gestorven. Je kent het verhaal. Maar hij is niet voor jouw zonde gestorven. Want je bent niet naar het kruis toe geweest. En gezegd, Heer, het is mijn oude leven. Verbrand het. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Vuilnis. En ik wil nu een nieuw leven met u leiden onder uw gehoorzaamheid. Ik wil met u wandelen. En ik wil mijn leven inzetten. Niet alleen voor u. Maar ook voor uw kinderen die u om me heen gegeven hebt. En niet alleen voor de gemeente wil ik rein leven. Maar ik wil het ook doen voor de mensen om me heen. Op mijn werk, in mijn straat. Zodat zij uw werk door mij heen kunnen ontmoeten en u gaan zoeken. Dat is het doel van Yom Kippur. Rein gaan leven. Daadwerkelijk een nieuwe start maken. En er is nog een reden. U kunt misschien zeggen, dat is ver gezocht, maar toen Adam en Eva zondigden in hen ook wij, toen werd de aarde vervloekt, weet u waarmee? Ja, het staat er wel eigenlijk. En met doorns en distels. Ja. Toen de Heer Jezus al onze zonden op zich nam, toen kreeg hij een koningskroon. Van doornen. En dat was niet voor niks. Want in de Bijbel gebeurt er niks voor niks. Want hij kreeg naast die doornenkroon ook een koningsmantel om. Hij was niet alleen de koning der Joden. Hij is de koning van elk vervloekt mens. Van elk mens die door het diepst van het lijden heen is gegaan. Voor elk mens die vernederd is en geslagen is. Voor elk mens die vastzit in de zonde. Voor elk mens die in zijn verdriet verdrinkt. Voor elk mens die in zijn ziekte verdrinkt. Hij is de koning van al dat verdriet. Want hij heeft al ons leed gedragen aan dat kruis. Vergeet dat niet. En als koning is hij de enige die de macht heeft. Om jou te verlossen. Om jouw verdriet om te buigen naar vreugde. Om jouw gevangen zijn, in welke verslaving dan ook, om te buigen tot bevrijding. Een vrij mens. Hij heeft de macht als de koning om in uw leven om te draaien. Wat nu verkeerd loopt in uw leven. Om de eenzame te laten zien hoe dicht hij met haar is. Je zonde is nooit te groot. Want de Heer Jezus kent het. Je pijn en je verdriet is nooit te groot. Dus vergeef jezelf. Vergeef jezelf. En geloof dat nieuw leven mogelijk is. Anders heeft het geen zin. Geloof dat de Heer Jezus de koning is der smarten. Ook voor jouw pijn. Voor jouw verdriet. Hij kent het. Hij voelt het. Hij heeft de oplossing. Niet altijd de oplossing die jij en ik zoeken hoor. Hij geeft je kracht. Hij geeft je moed. Ook u heeft hij, hoewel u dood was voor uw overtreding en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold door het bewijsstuk weg te wissen. dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij gedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Zie je dat? Hij, de koning der smarten, heeft de duivel ontwapend. En als een trawant. Hij heerst. Openbaring 1 vers 18. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Waarom heb ik die tekst uitgekozen? Als je de sleutels hebt van de dood en het dodenrijk, dan heerst je over de zonde en de macht van de zonde. Ook over die van jou en over die van mij. En ik weet, ik wou dat ik volmaakt kon leven. Die volmaaktheid mag ik bij hem pas aandoen. Maar dat ontslaat mij niet van het verlangen en de plicht om mijn leven in te zetten voor de Heer, om rein te willen leven, onder leiding van zijn Heilige Geest. Hij heiligt ons, want weet je mensen, daardoor word je heel. Juist als je de zonde niet meer doet in je leven, dan word je heel van binnen, dan word je geheeld, dan wordt Jezus je heiland. En dan gaat de Heilige Geest zijn waarheid in je ontsluiten. En dat geeft vreugde, dat geeft dankbaarheid in welke aardse omstandigheden je ook verkeert. Want je ziet Gods hand. Je ziet Gods hand in je leven. Je ervaart hem. Ik heb wat veel teksten opgeschreven, maar deze moet u toch echt proberen te onthouden. Want Tweede Korinthe 5 is dat. Eigenlijk had ik ook nog iets moeten zeggen over Hebreeën 10 en Hebreeën 4, maar dat heb ik eigenlijk al gezegd hoor. Maar dat u weet dat u volle toegang hebt tot de Vader, zoals u bent nu, hè? Geheiligd en gereinigd. Nou, dit is een andere. Het is het vierde puntje eigenlijk, of het derde puntje. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Weg. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Dus we zijn niet alleen verzoend, maar je krijgt er een mooie taak bij. De bediening der verzoening. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoenende en aan hen hun overtreding niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, omdat wij zouden leven, zouden worden, gerechtigheid van God in hem. Het ambt der verzoening gekregen. U bent verzoend om te verzoenen. U bent verzoend met God om mensen op te roepen zich te laten verzoenen met God. Makkelijker is het misschien als zouden we Matthäus 28 vers 19 met elkaar lezen. Ga dan heen. Maak alle volkeren tot zijn discipelen. En doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Gaat dan heen. Blijf niet zitten op je heilige stoel. Hou het niet voor jezelf, want dan mis je je doel. Maar ga erop uit en vertel van dat grote nieuws. Zoals de Heere God naar deze aarde was gekomen om te spreken over het Koninkrijk van God. Over het grote evangelie. En waarin miljoenen die ons zijn voorgegaan, zijn gestorven omdat ze wilden vertellen aan mensen die God nog niet kenden, dat de Heer Jezus ook hun heiland wil zijn. We zijn geen kerk geworden om in een kerkgebouw te zitten, maar we zijn een kind van God geworden om te wijzen op de Vader naar alle mensen. We zijn verlost om mensen op te roepen om zich te laten verlossen. Dan werkt het in je. Dan wordt het krachtig in je. En je hoeft niet bang te zijn voor wat je moet gaan zeggen. De zendelingen en de evangelisten kunnen je dat ook zeggen. Dat ze soms met de handen in het haar zitten. Hoe moet ik hierop reageren? En dan komt er vanzelf wel een woord. Of iets waardoor de Heere God zelf werkt. Want het is Gods verlangen. Niet dat u op uw heilige stoel blijft zitten. Of dat u alleen gered wordt. Maar om door u heen Stadskanaal te bereiken. En de einde der wereld te bereiken. Zodat mensen zich gaan verzoenen met God. En dit gebouw veel en veel te klein gaat worden. Dat is Gods bedoeling. Dat zijn hemel vol zal zitten met mensen die geknield zijn voor zijn Zoon. Zodat mensen die gebroken zijn in het leven. De verslaafden, de eenzamen, de mensen die onder de bruggen gaan slapen. Omdat ze het leven niet meer aankunnen. Dat die mogen horen dat God naar hen op zoek is. En wij zijn Gods zoekende hand in deze wereld. Broeders en zusters, ik weet dat ik altijd uitloop. De Heer Jezus heeft het offer gebracht voor jou. Omdat hij jou zo kostbaar vond. Ik bid zo dat je de waarde gaat zien van elkaar. Maar ook van de mensen in jouw straat. Want die zijn voor God net zo waardevol dan jij. De weg is open naar de Vader. Je mag komen voor de troon der genade. Dan mag je je moeite, je zorgen, je pijn, je verdriet, ook je dankbaarheid en je lofprijzing brengen. Dat hebben we net gedaan. Maar tegelijkertijd ben jij de hand en de mond van de Heer Jezus. Het ambt ter verzoening. Spreek het uit. Gods geest zal je daarin leiden. Maar als je dat niet doet. Ik heb het zo vaak gezien dat mensen die... Vroeger had je een spreekwoord, een kerk die niet werft, die sterft. Ik zou het veel persoonlijker willen maken. En een kind van God wat niet getuigt gaat dan onder. Dat hou je niet vol. Dat heb je nodig. Dat doe je zoveel goed. Omdat je doet waarvoor je heiland je gered hebt. Mag ik me jullie danken? Yom Kippur, Heer, het is een... Ja, er zit nog veel meer in dat feest. Maar Vader, ik hoop zo dat ik de kern... Dat we met elkaar die kern mochten beleven. De roeping van Israël zit erin. Uw verlossend werk zit erin. Een nieuwe start maken, elke dag, Heer... Elke dag mogen we beginnen met de schone lei. Elke dag mag het Yom Kippur zijn. Heer, we willen u danken dat u als God een mens werd zoals ik, zoals wij. Heer Jezus, we willen u danken dat u een dienstknecht werd. Dat u in onze plaats de Godverlatenheid en de duisternis met onze kroon wilde dragen, Heer Jezus. Als de koning over al onze zonden. Als de bok die weggestuurd werd. Door de hemel niet aanvaard, door de mensen afgewezen. Vervuild met al onze zonden. U, de schepper, de almachtige God. In onze plaats. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel dat u de weg geopend hebt naar de Vader. Heer, dank u wel dat u zo verlangt naar die intimiteit met ons mens. Die eenheid met ons mens. Dat u dit offer bereid was te brengen. Dank u dat we in het gebed en door de Heer Jezus altijd vrij tot u mogen gaan. Tot de troon der genade. Met onze zorgen en met onze dank. Heer Jezus, dank u wel dat u niet alleen kwam om ons te verlossen, maar ook om in dit leven ons te herstellen naar het doel wat u had met ons leven, naar het beeld van uw Zoon. En we dragen elkaar aan u op, Heer. Wilt u doorgaan met dat werk van herstel? Vader, ik bid u zo dat we ons leven ook in willen zetten. Om te leven in diezelfde harmonie, maar daar met elkaar. Heer, dat we de vrede mogen houden met elkaar. Dat we ons willen verzoenen met elkaar. Dat we in de praktijk willen brengen van de minste te willen zijn. De dienaar, Heer Jezus, zoals u was. Dat de wereld dat mag zien. Uw werk. Heer, ik dank u dat u de koning bent van onze smart. U kent onze pijn. Heer, u weet hoe moeilijk het leven soms is. U kent onze verlangens, Vader. Dank u wel dat we dat alles mogen leggen in uw handen. Heere, wilt u ons de weg wijzen door dit leven heen? Wilt u ons troosten en bemoedigen daar waar nodig? Heer, maar wilt u ook ons vervullen met die dankbaarheid en blijdschap die we in u mogen hebben? En Heer, we leven in een wereld waarin we zo makkelijk worden afgewezen. En dan moet ik denken aan die dienstknechten die naar de hoeken van de straten moesten gaan. Hoe die mishandeld werden en geslagen. Dat is iets wat ons zo afschrikt, Heer. Om van u te getuigen voor de mensen om ons heen. Maar de nood in de wereld is nog nooit zo groot geweest, denk ik. Mensen zijn zo op zoek naar rust en vrede. Maar het gat er naartoe is nog nooit zo groot geweest. Ik bid u zo, Heer, dat u ons de moed en de kracht en het lef en het vertrouwen en het geloof wil geven. Om van u te getuigen voor de mensen om ons heen, op ons werk, in alle eenvoud, op straat. En zegen dat, o Heer, zodat velen verzoend mogen worden met u. Zo dragen we elkaar op aan u. In Jezus' naam. Amen.